Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen naar Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Hoed mijn ziel en reds uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellende. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. Psalm 25, het 10e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heeren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. En wat er verder volgt, Psalm 119, het eerste vers. Daarna lezen wij het boek Handelingen, hoofdstuk 8, de versen 9 tot en met 25. Handelingen 8, de versen 9 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van het hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lees nu Handelingen 8 vanaf het 9e vers. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En ze hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen ze Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden ze tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want er was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heren Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geef ook mij deze macht, opdat zo wien ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem: uw geld zij met u ten verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel, noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God, of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wierd. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide: bid gij lieden van mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen weer verder gaan luisteren naar de levensgeschiedenis van Filippus. En vanmorgen zullen we horen dat hij in aanraking komt met Simon de tovenaar. En we gaan eens luisteren wat dat voor een persoon is geweest. En ter voorbereiding op de prediking wil ik een aantal versen nogmaals voorlezen, namelijk vers 9. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf en dat hij wat groots was. Vers 13. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurende bij Filippus en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. En vers 21. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Tot zover de tekstafkondiging. Laten wij de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En willen voorbeden doen voor met de familie de koning vanwege het overlijden van een broer en zwager. Laat ons bidden. Groot en alwetende God, die daar hoog woont en troont in de hemel en ons allemaal één voor één ziet. Ja, uw woord zegt het, dat u de kenner van ons hart bent, de proever van onze nieren, en dat is een uitdrukking waardoor u laat weten dat u echt het diepst innerlijke van ons weet en kent, en daarom kunnen wij niets voor u verbergen. En Heere, laten we dat ook beseffen in het licht van de prediking van deze morgen, dat het gaat over Simon de tovenaar, die geloofde toen Filippus kwam en hij Christus predikte, het koninkrijk van God predikte en de naam van de Heer Jezus Christus. En toen dat gepaard ging met tekenen en wonderen en er wat gebeurde daar in Samaria, want u gaf vrucht op de prediking. En toen was daar ook die Simon die geloofde. Maar Heer, wij zullen vanuit het woord deze morgen gaan horen dat het niet het zaligmakende geloof was, maar niemand had het in de gaten. En Heer, dan kan dat best een moeilijke preek worden voor iemand die u vreest, maar nog de zekerheid van het geloof mist. Want juist dan komt de duivel tevoorschijn als het gaat om personen zoals Simon, of als wij andere personen vinden, de Bijbel, zoals Judas of Kain, dan kunnen we zo aangevochten worden en dat we in de nood terechtkomen en zeggen: ik vrees dat wat er is, dat dat geen waarheid is. En tegelijkertijd, Heere, als u een goed werk begonnen bent in het hart en leven van een mensenkind, ach Heere, dan kunnen predikingen preken over het schijngeloof ontzetting geven, vrees, maar toch zal het uitdrijven tot u. En juist degenen die u vrezen, komen elke keer weer voor uw aangezicht, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. En dat is nou juist het kenmerk van het ware leven met u. Dan zullen we toch met alles weer vluchten tot u. En dan zullen we ons hart openleggen en zeggen, Heere, kijk u maar in mijn hart hoe het ligt. En Heere, al zou het zijn dat ik me zou bedriegen, al is het dan misschien dat er ook in mijn leven schijngeloof is, ach Heere, zou u alstublieft het ware geloof willen geven, want het gaat mij om u, Heere. En wat er dan ook op mij afkomt en hoe het ook op dit moment stormt in mijn leven, één ding weet u, Heere, dat ik u lief heb. En dat kan ik oprecht en eerlijk belijden in de binnenkamer voor God. En Heere, dat kon Simon niet. Hij kon het misschien wel napraten, maar echt oprecht zeggen, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb, dat kon hij niet. Maar degene die u oprecht vrezen, die kunnen dat. En die zullen dat blijven doen, ook al gaan de stormen over hun hart. En Heere, wilt u ze dan gedenken, ook als het deze morgen gaat over een schijnbekering, over een huichelaar. En wat kunnen we bang zijn een huichelaar te zijn. Tegelijkertijd moet het ook gepredikt worden. Dat is de roeping van uw knechten, omdat het in uw woord staat. En u, Heilige Geest, hebt het ook goed gedacht om in het woord van God wat te schrijven over Simon de tovenaar, die openbaar kwam als een huichelaar. Omdat er altijd huichelaars zijn in de gemeente Gods. En Heere, als uw woord dat zegt, dan kan het niet anders, of ze zullen ook in ons midden zijn. Alleen wij weten dat niet. En laat ons toch waken dat we niet iemand zomaar zouden veroordelen. Want u komt het oordeel toe. Maar de preek van deze morgen is ook bedoeld om onszelf eerlijk te onderzoeken. En als er huichelaars in ons midden zijn, dat u, grote God, die zou ontmaskeren door de prediking van het woord. Niet om ze te verderven, maar nochtans te komen met de oproep, bekeert u van uw boze wegen, van uw huichelachtige wegen, want er is ook vergeving voor die zonde. En Heere, wat zou het een wonder zijn als dat dan de vrucht zou zijn in het leven van een huichelaar. En Heere, zo willen wij deze morgen bidden om uw zegen. En zou u in ons midden willen zijn, ook uw knecht willen helpen om met eerlijkheid, vrijmoedigheid, maar ook met liefde en absoluut niet uit de hoogte hierover te zouden mogen spreken, want u roept hem daartoe op. En we kunnen onmogelijk dit gedeelte uit de levensgeschiedenis van Filippus overslaan. Ook dit hoort bij uw woord. En dat de gemeente ook zo zou mogen luisteren in het licht van de eeuwigheid. Want Heer, het zal toch wel heel erg zijn, ontzaglijk zijn, als we straks voor de rechte stoel van u zouden komen. En daar komen wij. En we zouden ons bedrogen hebben. Ach Heere, dat zouden we toch niet willen. En het ware werk wil dat ook niet. En die wil zich laten onderzoeken. Heere, zou u dan zo in ons midden willen zijn. En dat we in deze prediking liefde mogen proeven. Want dat is het, Heere. En dat onszelf zouden onderzoeken voor u. Gedenk degene die het leven der genade niet kennen, wilt u ze bekeren. En dat het ook een aansporing voor hen mag zijn om het ware, het juist, het zuiver te zoeken. Want dat is er bij u. En gedenk degene die u vrezen. Want Heere, u wilt ook te midden van dit woord ook nog woorden van vertroosting geven. En zou u daarom in ons midden willen zijn. U weet volmaakt wat we nodig hebben hier in de kerk. Ook thuis als we mee mogen luisteren, dichtbij en ver weg. Gedenk de gemeente, Heere. Degene die hier mogen zijn, anderen die nog met vakantie zijn, wilt u ze bewaren en beschermen. En degene die ook deze week weg zullen gaan, wilt u ze ook bewaren en beschermen of weer terug zullen keren. Elk uur, elk ogenblik zijn we in gevaar. Bewaart u ons elke dag weer op zee, op het land, in de lucht. Overal zijn wij afhankelijk van uw bescherming en bewaring. Heren, we dragen elkaar nu op met de zorgen en noden die er zo in ons leven kunnen zijn. Opnieuw kwam er rouw en verdriet in de familiekring van de familie de koning. En heren, wilt u ze gedenken als zij opnieuw zullen staan bij het open graf. Kort geleden hebben ze er ook al gestaan en nu opnieuw weer rouw en verdriet. En wilt u ze vertroosten en laat het woord kracht Gods tot zaligheid mogen zijn. Het is ook weer een roepstem, heren, die tot ons allen uitgaat. Want de dood houdt geen vakantie en de dood wenkt ieder uur. Laten we dat ook beseffen, heren. En dat we dan bereid zouden mogen zijn om u te kunnen ontmoeten. Heren, wilt u allen gedenken die rouw en verdriet kennen. De zieken ook in ons midden. De langdurig zieken, degenen die worstelen met psychische zwakten en moeiten. Degenen in ons midden, jongeren en ouderen, die een verborgen kruis dragen, die een strijd voeren in zichzelf. Vanwege eenzaamheid, het alleen zijn, het kinderloos gebleven zijn, gebroken gezinnen. Heren, u weet al die dingen, ook als we worstelen met een andere geaardheid, u weet ook wat dat voor een grote strijd dat kan geven. En zou u in die strijd willen gedenken, want u hebt alles overwonnen, Heer Jezus Christus. Heren, zo zijn onze ogen op u. Leid ons in het luisteren en in het spreken. En dat ook deze dienst mag zijn tot uw eer. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot onderwijs van uw volk en kinderen. Wij hebben dat niet verdiend, heren, maar wij vragen het. Uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de heren te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor het onderhoud. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. En dan gaan wij zingen op Psalm 26... de versen 2, 3 en 4. Psalm 26, de versen 2, 3 en 4. huichelaar nooit zal zeggen, gaan wij naar de preek samen zingen. Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik u bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Psalm 119, het 84ste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is een bekende aloude uitdrukking dat waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapelletje bij. Ja, zo was het eigenlijk al in het paradijs, want die heerlijke staat in het paradijs, dat een mens nog niet in de zonde gevallen was, heeft maar heel kort geduurd. Of de duivel kwam daar in de Hof van Eden om daar de mens te verleiden tot de zonde. Toen begon hij daar in die prachtige schepping, als het ware zijn kleine kapel, te bouwen. En zoals het in de schepping was, zo is het ook in de herschepping. Want als de Heer je een nieuw hart geeft, jongens en meisjes, als je bekeerd mag worden, dan zul je er ook achter komen dat de duivel echt bestaat. Want dan wil hij altijd dat werk wat de Heer in je hart gaat werken verstoren. En hij wil je het liefst de genade bij je weghalen. En wat er nu in het persoonlijke leven gebeurt van degene die de Heere vrezen, dat zie je ook dikwijls gebeuren in de gemeenten Gods op deze wereld. Want de duivel is ook daar bezig, ook van binnenuit, niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit, om daar de gemeente Gods en het werk van de Heere te verstoren. Om daar met zijn schijnheilig werk te komen. En dat zien we ook gebeuren in de christengemeente die ontstond in de stad Samaria. Want had de Heer daar toch rijk gewerkt. Door de prediking van Filippus, velen waren tot bekering en geloof gekomen, tot waarachtige bekering, tot het ware geloof. En onderling was er een ongekende gemeenschap der heiligen, daar in die gemeente van Samaria. Het tere leven met de Heer kwam openbaar, voor Gods aangezicht, maar ook onderling. Maar zie, daar waar de Heere zo krachtig werkt in de stad Samaria, blijkt dus ook een plaats te zijn waar een synagoge van de Satan is. Want daar in Samaria werkte niet alleen de geest krachtig, zaligmakend, maar daar begon ook de duivel als een engel des lichts zijn werk te doen. Want hij ging werken in Simon de tovenaar, die in Samaria een bekende was en die toen Filippus kwam met de prediking over Christus, ook ging geloven. Maar uiteindelijk openbaar kwam als een huichelaar. En daar kwam Filippus mee in aanraking. Hij ontdekte hem onder het ware volk van God. En daarom schrijf als thema boven de prediking: Filippus ontdekt een huichelaar in Samaria. Filippus ontdekt een huichelaar in Samaria. We gaan drie dingen van Simon overdenken. Allereerst zijn positie in de stad Samaria voordat Filippus kwam. In de tweede plaats staan we stil bij zijn bekering onder de prediking van Filippus. En in de derde plaats staan we stil bij zijn ontmaskering naar de komst van de apostelen. Filippus ontdekt een huichelaar in Samaria. We staan stil bij zijn positie in de stad Samaria, zijn bekering onder de prediking van Filippus en zijn ontmaskering naar de komst van de apostelen. We hebben de vorige keer gehoord over Gods opzoekende zondaarsliefde. Heb je hem van de week ondervonden? Want ging er op de vrucht om de prediking, vorige week zondag. En nu zijn we een week verder. Wat is de vrucht bij jou geweest? En wat is de vrucht bij u geweest? Of moet je vanmorgen zeggen, ik ben nog hetzelfde als vorige week? Is niet best, hè? Dan zou je eigenlijk moeten schamen. wat is de vrucht? Een week later, in Rotterdam-Kralingen. Ja, daar worden we stil van. Wie kan de getuige van iets nieuws, van de afgelopen week is gebeurd, een jaar te leven? Onder Samaria was het gebeurd. Een rijke vrucht. Dat volk dat zo gemengd was, dat hinkt op twee gedachten. Dat volk dat zo lauw was, dat de Heer uit zijn mond zou moeten spuwen. Maar de Heer is gekomen met de krachtige werking van de Heilige Geest. En velen kwamen tot bekering en geloof. Want de Heer had dat volk zo lief. Onder die Samaritanen lagen er onder het zegel van zijn verkiezing. En Christus, zo hebben we gehoord, was er al eerder mee begonnen. Tijdens zijn omwandeling op aarde moest hij door Samaria gaan, door de provincie Samaria. En toen heeft hij zich gericht op de inwoners van de stad Sichar. Daar woonde die Samaritaanse vrouw die tot bekering gebracht werd. En velen uit Sichar zijn ook tot geloof in hem gekomen. Maar de Heer had nog meer Samaritaan op het oog om te bekeren. Niet alleen de stad Sichar, maar ook in de stad Samaria. En we hebben gehoord, ten gevolge van de vervolging die uitgebroken was, moesten velen vluchten. En onder hen was Filippus en hij is in Samaria terechtgekomen. Om daar de Christus te prediken. Om ook in die stad Samaria met vrucht te mogen arbeiden. Om het evangelie van het Koninkrijk van God en de naam van de Heer Jezus Christus te mogen verkondigen. Wat een rijke vrucht heeft Filippus in Samaria mogen zien, gemeente. Daar in die stad kwam het heerlijke werk van de Geest openbaar. Maar wat blijkt? Onder de ware gelovigen daar in Samaria bevond zich een huichelaar. Had niemand aanvankelijk in de gaten, ook Filippus niet. En toch was hij er. Zijn naam is Simon. Laten we eens even kennis gaan maken met deze Simon. En welke positie had deze man nou daar in de stad Samaria, voordat Filippus kwam met de prediking over Christus? Vanuit vers 9 kunnen wij opmaken dat Simon een tovenaar was. Ja, jongens en meisjes, als jullie nou vanmorgen de dominee horen preken over een tovenaar, wat denk je dan aan? Misschien denk je dan wel net als volwassen mensen aan iemand met zo'n puntmuts op en zo'n stokje in zijn hand, weet je wel. En dan zo'n zwarte hoed waar hij zoiets uit tovert. Nou, dat is een betekenis van tovenaar zijn. Maar laten we maar dicht bij de schrift blijven en laten we eens eventjes naar dat woordje toverij, tovenaar kijken. Want hier in het Grieks wordt namelijk een woord gebruikt wat heel veel betekenissen kan hebben. Ik zal u één voorbeeld geven, wat ons allemaal bekend is. In Matthäus 2 wordt ons getekend hoe daar wijzen uit het oosten kwamen om het geboren kindeke in Bethlehem te aanbidden. Wijzen uit het oosten. En er wordt hetzelfde woord gebruikt als hier in vers 9 voor toverij. Dus dat woord wat daar gebruikt wordt kan ook wijzen betekenen. En andere betekenissen zijn bijvoorbeeld leraars, priesters, dokters, astrologen, magiërs, waarzeggers, uitleggers van dromen en valse profeten. U voelt wel aan, we hebben hier te maken met een heel algemeen woord, wat allerlei soorten van toverij kan betekenen. En daarom is het heel belangrijk dat als zo'n woord in de schrift wordt gebruikt, dat je de context goed moet bekijken om helder te krijgen, wat is dit nu voor een persoon geweest die zich bezig hield met magie, toverij. Nou, als we goed naar de context gaan kijken van deze geschiedenis, dan kunnen we het van Simon wel achterhalen. Nee, hij was niet zoals bijvoorbeeld die tovenares van Endor, waar Saul naartoe ging, die direct contact kon hebben met de duivel. Hij was ook niet als Biliam, die een waarzegger was. Hij was ook niet iemand die luisterde naar geluiden van vogels, om zo een beetje de toekomst te kunnen voorspellen. Wat dan wel? Wel, zijn positie als magier moeten plaatsen binnen de godsdienst van de Samaritanen. Simon werd geleid door de duivel, jawel, maar niet op een brute wijze, maar als een engel des lichts. Hij kon bijzondere tekenen doen, hij kon op een hele bijzondere manier spreken, en hij speelde in op het gemoed van de mensen in Samaria, zodat die Samaritanen verbaasd werden over datgene wat Simon deed en wat Simon sprak. Er staat in onze tekst, hij verrukte de zinnen. En hoe sprak hij? Als een gezonde profeet. Hij deed alsof hij de Messias was. En iedereen hing hem aan, grote mensen, oudere mensen, maar ook jongeren en kinderen, groten en kleinen, liepen achter hem aan en luisterden naar hem. Hij had een bijzondere positie in de stad Samaria. En iedereen meende vanuit die lauwe Samaritaanse godsdienst, waar ik het de vorige keer over gehad heb, dat hij een knecht van God was. Want ze zeiden in Samaria, deze is de grote kracht van God. Maar het was toverij. En als we dat allemaal op een rijtje zetten, dan moeten wij naar deze betekenis van het woordje toverij, de valse profetie. Hier ontmoeten wij vanmorgen een valse profeet. Waarom staat het in de Bijbel, gemeente? Waarom wordt Simon zo duidelijk voorgesteld als een valse profeet? Om ons te waarschuwen. Want valse profeten zijn er altijd geweest in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, en tot de jongste dag zullen er valse profeten zijn. En het is de Heer Jezus zelf die ons daarvoor gewaarschuwd hebt. U moet het maar eens lezen in Matteüs 24. Daar hoor ik de Heer Jezus zeggen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En dat zei de Heer Jezus in het licht van de wederkomst. Dus in het laatste der dagen, en daar leven wij in, zullen vele valse profeten opstaan. Nou, als de Heer Jezus dat al gezegd heeft, moeten wij wel heel alert zijn in de tijd waarin we leven. Wie zijn dan die valse profeten? En waaraan zijn ze te herkennen? En daarom moet dat ook gepredikt worden. Wie zijn dat dan? Valse profeten. Zijn dat in de eerste plaats de leiders van de valse godsdiensten? Of mensen die zich bewegen onder allerlei verschillende religies en sekten? Zijn het misschien de aanhangers van de moderne vormen van afgoderij? We zouden het allemaal wel valse profeten kunnen noemen, maar dat is niet het eerste waar de Heer Jezus destijds op wees. En dat is ook niet het eerste waar het om gaat bij Simon de tovenaar. Waar dan wel? Wel verleidende predikers die prediken waar het woord van God open gaat. Dus niet waar de Koran open gaat of een of ander boek met allerlei wijsheden, maar daar waar het woord van God nog open gaat. Blijkbaar zijn ook op die plaatsen valse profeten. die zeggen dat ze door God gezonden zijn en die zelfs zeggen dat ze daarom wat groot zijn. Nou, daar heeft de Heer Jezus indringend voor gewaarschuwd. En daarom staat ook deze geschiedenis hier van Simon de Tovenaar in de Bijbel. Opdat wij de valse profeten zouden ontdekken. Opdat wij onderscheidingsvermogen zouden ontvangen om het verschil te zien tussen de ware profeten. Want ze bevinden zich dus niet buiten de kerk, maar zij bevinden zich binnen de kerk. En daarom zijn ze heel dichtbij. Maar wie zijn zij dan? Wie zijn dan als een Simon de Tovenaar? Wie zijn het dan die het volk verleiden? Wie zijn het dan die bedekt of onbedekt zeggen dat zij wat groot zijn, waarvan mensen zeggen, dat is een kracht van God? Nou, om daar een antwoord op te geven, gemeente, voelt u wel dat daar voorzichtigheid past. Maar tegelijkertijd ook eerlijkheid en vrijmoedigheid. En als we dan maar dicht bij het woord van God blijven, dan kunnen we toch wel wat kenmerken van de valse profeten naar voren halen. En die moeten wij ook horen om het te kunnen onderscheiden. Toen de Heer Jezus sprak over de valse profeten, toen sprak hij toen direct de fariseeën aan, die zeiden, door de werken der wet zul je zalig worden. En zo zijn er nog steeds valse profeten, die komen alleen maar met de wet. Niet om een zonde te ontdekken aan de zonde en ook niet om een zonde te leiden tot Christus. Maar die komen met de wet vanuit een zware godsdienst. Dit moet je doen en dat moet je doen en dan zul je de zaligheid beërven. Maar als het dat alleen is, gemeente, is het vals. Want Gods knechten worden geroepen wet en evangelie te prediken. En op een evangelische wijze over de wet te prediken, namelijk dat die wet een tuchtmeester is tot Christus. Maar nog steeds zijn er profeten die prediken de wet zonder Christus. Alsof je door het houden van de wet zalig kan worden. Het is vals. Zo zijn er ook profeten, leraars, bij wie leer en leven niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Mensen die hoog spreken over het woord van God, die zelfs kunnen spreken over de verlossing in Christus, maar als je hun levensgang ziet, staat het haaks op wat de Heere, de ware christen, voorhoudt. Dan ontstaat er een godsdienst alsof je een ware christen kan zijn, als je een kind van God kan zijn, maar de wet is afgedaan en hoe je leeft, dat is om het even. Nu kan het zelfs zo ver gaan dat mensen roemen in het bloed van Christus, maar zo in de zonde kunnen leven. En hoe kan een mens zo ver komen? Hoe kan een prediker zo ver komen? Dat kan als je het woord van God op een verkeerde manier gaat uitleggen. Uit gaat leggen naar je eigen zin en mening. En dat is heel actueel, ook in onze kerken. Dan kan het zomaar zijn dat iemand zegt, ik ben een kind van God, ik ben verlost door het bloed van Christus. Maar ondertussen leeft die persoon met iemand van hetzelfde geslacht en praktiseren ze dat leven en zitten met dezelfde gang aan het heilig avondmaal. Het is vals. Het kan niet. En we moeten alert zijn, want we worden zo meegezogen in zulke theorie, want het ligt de mens. Roemen in het kruis van Christus en ondertussen gewoon zondigen. Bruut zondigen. Het kan niet. En wat dacht u van de prediking van een bloedloze Christus? Ik zal het uitleggen. Dan wordt er in de prediking over de Heer Jezus gesproken. Als een voorbeeld, kijk eens hoe hij geleefd heeft. Zo moet je ook leven. En dan krijg je op zondag een preekje van ongeveer 12 tot 15 minuten, waarin verteld wordt hoe je op een goede manier moet leven, zoals Jezus dat deed, en daarmee moet je de week in. Maar dat een zondaar gevallen is, en dat hij door recht verlost moet worden, en dat Christus naar het heilige recht van God naar de aarde moest komen om onze mensen in alles gelijk te worden, om daarmee te lijden en te sterven en zijn bloed te geven tot een losprijs voor de schuld. Dat wordt niet meer gehoord. En als dat uit de prediking gaat verdwijnen, hou je een valse profetie over. Laten wij alert zijn en luisteren. En alles wat we horen, toetsen aan het woord van God. Misschien zeg je, ja, ik heb wel eens onder een prediking gezeten waar echt wel over de Heer Jezus wordt gesproken. En over zijn bloed dat gestort wordt. En dat het nodig is tot betaling van de schuld. Maar kwam in die prediking ook de noodzaak van de wedergeboorte aan de orde? Er zijn predikers gekomen die veronderstellen dat alle mensen wederom geboren zijn die in de gemeente zitten. Sterker nog, er wordt niet eens meer opgeroepen tot geloven. We zijn allemaal ware gelovigen. We zijn allemaal gekocht door Jezus bloed. Het zit wel goed. Maar het is niet naar de schrift. Wat zullen we nog meer zeggen, gemeente? Nog één ding. Er is een prediking waarin Christus wordt gepredikt, ja. En dan wordt hij uitgestald in alles wat hij gedaan heeft voor een zondaar. Maar hoe je eraan komt, hoor je niet meer. Wel gaat die prediking gepaard met een indringend appel om te geloven. Geloof het. En natuurlijk, gemeente, daar komt het op aan. Maar geloven is een gave Gods. En soms wordt het zo gepredikt alsof de mens moet geloven. Maar het is niets anders als remonstrantisme. En daarom vals. O, wees alert op de Simons in de 21ste eeuw. Want ze zijn er nog. We gaan weer terug naar Samaria. We hebben gehoord wat de positie van Simon was voordat Filippus kwam met de prediking van het evangelie. En toen kwam Filippus in Samaria en hij begon te prediken de Christus op een zuivere wijze als een ware profeet. En wat lees ik dan in vers 13? En Simon geloofde ook zelf en werd gedoopt en bleef gedurig bij Filippus, ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, en hij ontzette zich. Onze tweede gedachte, zijn bekering onder de prediking van Filippus. Ja, ik heb het al meerdere keren gezegd en ik ga het nog een keer benadrukken. En als ik dat doe, gemeente, dan doe ik dat met een heilig verlangen. Dat begrijpt u wel, hè? Wat wil ik nog een keer benadrukken? Die rijke vrucht onder de prediking van Filippus. Bid je met me mee? Wat ook hier mag gebeuren. Vele Samaritanen kwamen tot bekering en geloof. En toen dat gebeurde, kwamen zij erachter bij het luisteren naar Filippus. Wat die man zei, is anders als dat van Simon. En de geest begon in hun hart te werken en ze mochten vallen voor dat woord van Filippus en ze gingen zien, dat is de waarheid. Maar wat Simon de tovenaar ons altijd voorgehouden heeft, dat was vals. Dat stond haaks op de boodschap van Filippus. Ja, zij kwamen tot overtuiging dat Filippus de waarheid sprak. En door het geloof hebben ze die waarheid ook ondervonden, bevindelijk ervaren. Wat die man sprak vanuit het woord, hebben ze in hun hart ervaren. Dat is bevinding. En toen gingen ze niet meer naar Simon luisteren. Die man was afgedaan. Dat was vrucht van het nieuwe leven. Maar wat deed dat met Simon? Moet je toch eens voorstellen, gemeente, dat je jaar en dag zo'n positie onder het volk heeft gehad en steeds meer mensen lopen bij je weg en ze gaan allemaal naar Filippus luisteren en jij als Simon blijft steeds meer alleen. Werd hij boos? Dat staat er niet. Kwam hij openbaar in haat en vijandschap? Lees ik ook niet. Voelde hij zich vernederd toen iedereen hem verliet en naar Filippus ging om de woorden der zaligheid in te mogen drinken? Ook dat lees ik niet. Wat gebeurde daar met Filippus wel? Hij zag dat steeds meer mensen naar Filippus ging en toen ging Simon ook eens naar Filippus om te luisteren. Naar de woorden van die man. Hij is ook meegegaan naar de kerk, zou je kunnen zeggen. Hij wilde daar ook wel eens wat meer van horen. En toen hij daar onder de prediking van Filippus kwam, begon hij te geloven. Ja, dat staat er, vers 13. En Simon geloofde ook. Hij geloofde dat Filippus predikte. Hij hoorde wie Christus was. Hij hoorde waarom Christus naar de aarde gekomen was. Hij hoorde dat alle mensen in de schuld stonden bij God. Hij hoorde dat geen mens zich kan houden aan de wet van God en dat geen mens zichzelf kan redden van het verderf en dat geen mens zijn schuld kan betalen. Hij hoorde dat het dienen van de Heere niet gepaard kan gaan met allerlei zonden, zoals het lauwe leven van die Samaritanen was. Hij hoorde dat zondaren alleen door Christus zalig konden worden. Hij hoorde van het offer van Christus aan het kruis volbracht. En hoe meer Simon ervan hoorde, hij begon te geloven. En te meer omdat het gepaard ging met tekenen en wonderen, genezingen en duivelen die uitgeworpen werden. En het deed wat met hem. Het raakte hem diep in zijn gemoed. Er staat in vers 13, hij ontzette zich. En er wordt een woord gebruikt dat betekent hij werd echt helemaal verbaasd. Hij hoorde iets dat had hij nog nooit gehoord. Hij werd zeer aangedaan in zijn gevoelsleven, in zijn gemoedsleven. En hoe meer dat plaatsvond onder de prediking van het woord, hoe sterker bij hem ook een begeerte ontstond om gedoopt te worden, want dat gebeurde met al die andere mensen ook. En voordat hij gedoopt werd, heeft hij belijdenis van zijn zonde gedaan? En beleed hij dat Christus de Zoon van God was? Want dat was de dooppraktijk van die dagen. En met dat alles was hij vanaf dat moment elke dag heel dicht bij Filippus te vinden. Hij hing als het ware aan zijn lippen. En alles leek erop bij Simon dat hij tot bekering en geloof gekomen was. En niemand had in de gaten dat het een schijnbekering was. Filippus zag het niet. De Samaritanen die tot geloof en bekering gekomen waren, zagen het ook niet. Weet je wie het wel zag? God. Hij keek dwars door Simon heen. Straks zal Simon het horen. Uw hart is niet recht voor God. Wat was er nou toch eigenlijk met Simon aan de hand? Wat is dit nou eigenlijk? Waar gaat het over? We gaan nog een keer naar vers 13 kijken. Daar staat inderdaad, Simon geloofde ook. Maar er staat wat bij. Hij geloofde ook zelf. Hij had het zaligmakende geloof niet ontvangen als gave van God. En toch geloofde hij, dat was iets wat hij zelf deed. Blijkbaar kan een mens op een of andere manier zelf geloven. Als een werk van een mens zelf. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, Simon hoorde iets wat hij nooit eerder had gehoord. En dat wekte een zekere belangstelling bij hem. Het deed ook wat bij hem, zo zei ik. Het raakte zijn gemoed, zijn gevoel, zijn emoties. Hij wilde niet achterblijven bij de anderen, maar hij wilde dat ware geloof ook ontvangen. Hij wilde ook zijn zoals die andere Samaritanen. En van dat alles wat hij hoorde en opsloeg in zijn gedachten, en wat hij verrassend nieuw vond, en wat gepaard ging met wat emoties en het aanraken van zijn gevoel, maakt hij zelf het geloof van. Maar hij kende niet de ware boetvaardigheid. Hij kende niet die echte schuldverslagenheid. Hij kende ook niet de ware droefheid naar God die gepaard gaat met liefde. En daarom kende hij ook die geestelijke blijdschap niet, waarvan geschreven staat aan het begin van deze geschiedenis. Die wel openbaar kwam bij die Samaritanen die tot bekering en geloof gekomen waren. Weet u wat deze man miste? En wat eigenlijk het cruciale punt is tussen een ware christen en een huichelaar. Dit. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is het. En dat miste Simon. En daarom was hij met alles een huichelaar. Ook dit wilde de Heilige Geest in de Bijbel hebben. En dan kan het niet anders of het heeft wat te zeggen voor ons. Want er zijn altijd huichelaars in de gemeente Gods geweest. Ze zullen er ook altijd zijn. En daar wil de Heere ons voor waarschuwen, maar pas op gemeente, want nou vallen we heel snel in een bepaalde zonde. Misschien is het wel zo dat je aan iemand denkt. Nou, dan prik ik je gelijk in de schuld, want dat mag niet. Dit wordt ons niet gepredikt om naar een ander te kijken. Dit wordt ons niet gepredikt om enig oordeel uit te spreken over een ander. Waag het niet. Ook ik niet. Dat komt God toe. En de eeuwigheid zal het openbaren. Het kaf en het koren, het onkruid en het koren moet tot de laatste dag blijven staan. Want je zou er toch eens eentje uittrekken bij wie het wel echt is. Maar waarom moet het dan toch gepredikt worden? Waarom staat het dan toch in Gods woord? Om jezelf te onderzoeken. En ik hoop dat dit de vrucht is van deze prediking. Misschien zit u er helemaal niet op te wachten. Het valt voor een dienaar ook niet mee om het te preken hoor. Maar ik hoop dat dit de vrucht zou zijn. dat we vluchten tot Christus zeggen, ben ik het, Heere. Dat. Wat is een huichelaar? Dat zijn mensen die zitten onder de prediking van het woord van God. Dat zijn mensen die hebben van Christus gehoord. En dat zijn niet alleen oppervlakkige christenen, maar dat kunnen ook hele degelijke, keurige, bevindelijke kerkmensen zijn, die zich zo noemen. In Matthäus 25 wordt over maagden gesproken. 10 maagden. En van de buitenkant was er geen verschil, maar er waren 5 dwazen en 5 wijzen. Het zijn ook mensen die tot Christus uitgaan. Die tot hem gebeden hebben. En denk ik voor een van de waarschuwingen van de Heer Jezus. Die heeft zelfs een keer gezegd. Velen zullen zeggen, Heere, Heere. En als de Heer Jezus dat zegt, zullen ze dat niet een paar keer doen, maar gedurig. En niet alleen in tijden van tegenspoed, maar ook in voorspoed. Ze gaan ook spreken in de naam van Christus. De Heer Jezus die zegt, velen zullen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam gepredikt? Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Er kunnen mensen zijn die kunnen heel veel vertellen over het geestelijke leven. Kunnen precies vertellen hoe God een mens bekeert, maar zelf staan ze er buiten. Dan ben je een huichelaar. Waar komt dat nou vandaan, als mensen zo doen? In Hebreeën 6 vers 4 gaat het over mensen die eens verlicht zijn geweest. Ze hebben enige verlichte kennis, noem het een indruk. Een indruk wie God is, een indruk wat de zonde is. Ook een indruk van de zondagsliefde van Christus. Als het op een zeer innemende manier wordt gepredikt. Dat kan je gevoelsleven raken. Dan kunnen er emoties ontstaan. Gemeente, ik moet het wel eerlijk zeggen op grond van het woord van God, maar er kan zoveel zijn wat niet zaligmakend is. Als ik de naam van Saul noem die geprofeteerd heeft, als ik de naam van Judas noem die 3 jaren dicht bij de Heer Jezus heeft gewandeld, hij heeft geprofeteerd, hij heeft gepredikt, hij heeft duivelen uitgeworpen, maar Judas is verloren. En waarom moet dit nou gepredikt worden, gemeente? Er is niet zo erg. En ik hoop dat u dat proeft vanmorgen. Dat je naar de hemel denkt te gaan op grond van wat emoties en verstandelijke kennis. Maar dat het tekort is. En daarom wil ik zo graag dat de Heer je in de waarheid zou leiden. Zodat je op een zuivere, eerlijke, bijbelse manier kan zeggen, zo ben ik zalig geworden. En als Gods woord dan zegt dat een mens een arglistig hart heeft, dan moeten we onszelf toch onderzoeken of het waarheid is. En Gods woord laat het ons zien dat er zoveel huichelarij kan zijn. En dat er geveinsden zijn. En dat er hypocrieten zijn. En daarom, lieve gemeente, en ik spreek ook tot mijzelf, doorzoek je ziel voor Gods aangezicht. Want echt, er kan veel zijn wat schijn is. Vroeger werd wel eens gesproken over nabijkomende werk. Het komt er heel dichtbij, maar het is het net niet. Bijna een christen. En ik zeg het u in liefde, gemeente. Maar wat moet een huichelaar zeggen als hij straks voor de rechterstoel van God staat? Gemeente, dan kan hij niet meer zeggen, Heere, Heere, ik heb wel eens een traan gehad. Heere, Heere, ik ben wel eens benauwd geweest. Heere, Heere, ik heb mijn zonde wel eens beleden en ik ben er toch mee tot u gevlucht. Heere, ik heb geprobeerd om uw wet te houden. Heere, Heere, er zijn kennelijke gebedsverhoringen geweest. Er zijn verschillende uitreddingen geweest. Dan kun je ook niet zeggen, Heere, ik ben toch gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan. Ik heb aan het heilig avondmaal gezeten. Dan hoef je ook niet aan te komen met, ik ben dominee geweest, ik ben een ambtsdrager geweest, ik ben een leidinggevende van een vereniging of een zondagsschool geweest, ik heb vertellingen gedaan. Heer, u weet toch wat ik allemaal gedaan heb? Dan kom je niet meer met, ik heb. Het enige wat onze redt in dat gericht is, Christus, die ik in een rechte weg heb leren kennen. Want moet u toch eens een ogenblik indenken, gemeente. Als je meende zoveel te hebben, en het is de Christus niet, en je staat daar straks voor die rechte stoel, en de Heer Jezus zegt, ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij. Dat zou je toch niet willen, gemeente? Dat is toch het ergste wat je zou overkomen. En degene die God vrezen in ons midden, zijn daar bij tijden zo bang voor. Want wat zegt de Heer daar eigenlijk mee? Ik heb u nooit gekend. Dan gebruikt hij een heel diep woord, wat ook gebruikt wordt in de Bijbel voor gemeenschap hebben. Dan zegt hij eigenlijk, je hebt nooit geloofsgemeenschap met mij gehad. Je bent nooit door het geloof met mij verenigd, afgesneden van Adam, ingeënt in Christus. En al wat uit het geloof in Christus niet is, is zonde. Er kan veel zijn wat het niet is. Gemeente, weet u wat nou een wonder is? Als dat aangezegd wordt. Als de Heer dat eerlijk vanuit het woord wil zeggen. Daarmee zeg ik niet dat wij allemaal huichelaars zijn. God weet dat, ik weet dat niet. Maar God weet het en daarom moet het wel gepredikt worden dat je gewaarschuwd wordt, dat je bekendgemaakt wordt. Er bestaan dus huichelaars en dat je naar God gaat en zegt, Heere, ben ik zo één? Want het feit dat er gepredikt wordt over huichelaars en niet dat dat nou elke zondag moet gebeuren, maar bij tijden moet dat wel gebeuren, is een blijk van Gods langmoedigheid. Hij wil je er nog voor waarschuwen. Want kijk eens naar in Samaria. Dat gebeurde ook met Simon. Onze laatste gedachte. Zijn ontmaskering naar de komst van de apostelen. We hebben gehoord dat de apostelen naar Samaria zijn gekomen. Ze hebben daar het werk van de geest mogen bevestigen door te bidden om de geest die op hen viel. En dat ging gepaard met tekenen en bijzondere ervaringen. En Simon is daar getuige van geweest. Hij zag hoe de apostelen de handen oplegden bij die mensen die tot bekering waren gekomen. En toen wilde hij dat ook. Hij is naar Petrus en Johannes gegaan en heeft gevraagd, wilt u mij ook de handen opleggen? Mag ik ook zo'n bijzondere ervaring hebben? En hij vroeg niet alleen om een bijzondere ervaring voor zichzelf, maar als dan die apostelen de handen op Simons hoofd zouden leggen, begeerde hij ook om die macht te kunnen krijgen, dat hij naar iemand toe kon gaan en ook de handen kon opleggen en de geest aan die persoon kon geven. En toen werd hij ontmaskerd. Toen kwam hij openbaar als een huichelaar. Toen bleek dat Simon toch geen hartvernieuwende genade ontvangen had. Want hij wilde die macht van de geest kopen voor geld. Hij wilde die macht bezitten om zijn geestelijke toverij weer voor te zetten in de stad Samaria. Alleen nu had hij er een macht bij gekregen die hij eerst nog niet had. Om de handen op te leggen zodat mensen de geest zouden krijgen. En zo wilde hij zijn werk weer voortzetten, zodat hij op die manier weer iets groot zou zijn in Samaria. dat ze nog meer tegenop zouden zien en dat ze nog duidelijker zouden zeggen, dit is de kracht van God. Maar wat bleek, gemeente? Simon was nooit met Christus gestorven en nooit opgewekt tot een nieuwe gehoorzaamheid. Hij kende wel een verandering, maar geen vernieuwing. De wortel van de zaak, het echte geestelijke leven, was in zijn hart niet. Van hem gold wat Christus sprak tot de gemeente van Sardis. Ik weet uw werken dat gij leeft, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood, geestelijk dood. En dat maakte de Heere bekend aan Simon door middel van Petrus. Want die is aan het woord in onze tekst. Het was niet de eerste keer dat Petrus zulk licht ontving. Want een tijdje geleden had hij het in Jeruzalem ook al ervaren, toen de Heilige Geest licht gaf over Ananias en Safira. En nu geeft de Geest weer het licht over wie Simon is. Nou, de woorden die Petrus uitspreekt, die liegen er niet om. Hij zegt, jongens en meisjes, tegen Simon, je hart, Simon, lijkt op een emmer. Een emmer die helemaal vol zit met hele vieze, zure, bittere vloeistof. Gal. En in die vieze vloeistof, daar klonteren allerlei zonden samen. Je hart is een en al boosheid. En daarom bezit je het ware geloof niet. Je hebt geen inhoud, geen deel aan de inhoud van het evangelie. Simon, je mist ten diepste Christus. En daarom, met alles wat er gebeurd is, is het een schijnbekering. En daarom, Simon, ben jij met je zonde het verderf waardig. Zo werd Simon ontmaskerd. Zo kwam hij openbaar, te midden van al die mensen, die stonden er allemaal bij, als een huichelaar. En toen bleek zijn bekering en zijn belijdenis van zijn zonde en zijn belijdenis van Christus en zijn doop schijn te zijn. Maar let dan eens op. En ik hoop dat je grote gedachten van God krijgt, wat ik nu ga zeggen. Als Petrus hem zo ontmaskerd heeft, laat hij die arme zonde niet zomaar zo'n lot over. Maar wordt hij alsnog opgeroepen tot bekering en geloof van de liefde. Wij zouden iemand die je bedrogen hebt toch al lang afgeschreven hebben. Maar God niet. En in zijn langmoedigheid gaat hij deze huichelaar alsnog oproepen tot bekering. En laat hij het zijn knechten prediken. Simon, als je je bekeert van deze zonde, van deze huichelarij, dan is er nog vergeving voor je. Simon, ook deze zonde, deze gruwelijke zonde, is te vergeven in het bloed van Christus. Bid tot God, Simon. Ga met heel je huichelarij tot die alwetende God en belijd je zonden en vraag om vergeving van je zonden, want dat is nog te verkrijgen. Deed Simon het? Weet u wat hij zegt? Bidden jullie maar voor mij. En vraag jullie aan God of al die dingen die jullie tegen mij gezegd hebben, mij niet zullen overkomen. Ik kan dat met één woord samenvatten. Verderf. Dus wat wilde Simon? Of het verderf niet over hem zou komen. Meer niet. Geen belijdenis van schuld, Geen smeken om vergeving. Alleen maar dat God hem niet in het verderf zou zenden. Dat was Simon. We lezen niets meer van hem. We geven het aan God over hoe het verder met hem gegaan is. Maar de ongewijde geschiedenis laat weten dat hij doorgegaan is met zijn praktijken. En wij vrezen dat Simon verloren ging. Nog één ding, gemeente. Wat zie ik aan het einde van deze geschiedenis gebeuren? Daar staat Simon de tovenaar. Tegenover wie? Simon Petrus. Twee Simons tegenover elkaar. De ene is een huichelaar. De andere is een ware gelovige. En ze heten allebei hetzelfde. Simon Petrus was geen huichelaar. Hoewel er een moment in zijn leven aanbrak. Dat het erop leek. Toen hij daar in het paleis van Caiaphas zijn lieve meester 3 keer heeft verloochend. En toch was het niet zo. Want het ware leven, het echte geestelijk leven, was in het hart van Simon Petrus gewerkt. En daarom kwam Simon Petrus zo anders openbaar als Simon de tovenaar. En nu gaan wij naar huis. Met 1 vraag. Wie ben ik? Wat zou het een zegen zijn als je ondanks misschien wel verwarring die je kreeg vanmorgen. Of misschien wel irritatie of vijandschap. Of een ander weer in aanvechtingen. Oh, als ik Simon de tovenaar nou eens zou zijn. Maar dat je toch door dit laatste stukje, en dan spreek ik met name diegene aan, die de Heer in waarheid mogen kennen. Dat je openbaar mag komen als een Simon Petrus. Mag ik nog een paar dingen van hem zeggen? Die had geleerd om van een hoogmoedig mens, want dat was die hoor, een arme zondaar te worden. Simon Petrus heeft geleerd alles wat ik in genade, in het genadeleven ontvangen heb, is genade, niets verdiend. Simon Petrus heeft geleerd, ik ben een failliete zondaar. Ik heb geen penning om mijn schuld te betalen, maar ik heb zelfs geen penning om een kruimeltje genade te kunnen betalen. Want het is om niet te verkrijgen. Simon Petrus heeft geleerd, en daar heb je het grote verschil met Simon de tovenaar. Ik ben niet door goud en zilver gekocht uit mijn ijdele wandel, uit mijn zonde bestaan. Uit mijn schuldig leven. Maar door het dierbare bloed van het onbevlekte lam van God. Simon Petrus heeft geleerd door genade. Dat alleen Christus de zaligheid voor hem verworven heeft. Hij heeft leren kopen zonder geld, zonder prijs. Ja, Simon Petrus heeft met vallen en opstaan geleerd dat de wortel van de zaak in zijn hart gevonden was. En dat is liefde. En daar zal het nou op aankomen, gemeente. Op die ware liefde tot God. Omdat God zijn liefde heeft uitgestort in je hart. Want wat lees ik in 1 Korinthe 13? We kunnen het geloof hebben waardoor we bergen kunnen verzetten. We kunnen de gave van de profetie hebben dat klinkt als een klok. We kunnen de gave van het gebed hebben dat iedereen onder de indruk is. Wat kan die man, wat kan die vrouw bidden? Maar als we de liefde niet hebben, is het alles niets. Waar zit het verschil tussen de huichelaar en de ware christen? In de liefde. Want die blijft tot in der eeuwigheid. En dan zie ik daar Simon Petrus op het strand zitten bij het meer van Galilea. 3 keer vraagt Jezus: hebt gij mij lief? Simon kan niet bij die hoge liefde komen die Christus zo waard is. En toch is in zijn hart de ware liefde gewerkt die Simon de tovenaar niet kende. En weet u wat Simon bij die 3de keer dan mag doen? Als Jezus vraagt: Simon, ik vraag je niet meer of je mij lief hebt met die hoge liefde die ik waard ben. Maar ik ga het je vragen: hou je dan van me? Met een oprecht hart. En kun je je hart helemaal voor mij openleggen, Simon? Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En wat deed Simon toen? Wat mocht Simon toen doen? Ik hoop dat het je hart raakt, in waarheid. Toen mocht hij heel zijn hart openleggen. Hij mocht een beroep doen op de alwetendheid van zijn lieve meester. En hij zei het: Heere, en hij huilde: u weet alle dingen. Kijk er maar in, Heere, kijk er maar in. Ik wil niets verbergen, maar u weet het, dat ik u lief heb. Amen. wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een wonder en wat een grote troost is het voor degenen die u vrezen. Dat u weet hoe het ligt in het hart. Dat we echt kunnen zeggen, gij weet mijn weg. En hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Dat zal een huichelaar nooit oprecht zeggen. Maar degenen die u lief hebben, zullen dat oprecht kunnen en mogen getuigen voor uw aangezicht. Heere, het was uw wil geweest dat we deze morgen hierover gingen prediken. Wil u zorgen voor de vrucht, u weet precies voor wie en wat er nodig was. En bewaart u ons ervoor dat we een huichelaar zouden zijn. Wij weten dat niet van elkaar, maar u weet het wel. En dat we onszelf zouden onderzoeken voor u, wie wij zijn, en zeggen, ben ik het, Heere. Opdat uw werk rijk openbaar mag komen in ons midden. Zoals ook bij die Samaritanen. Dat werk dat u verworven hebt, Heere Jezus Christus. Als die lijdende borgenmiddelaar, waar we vanmiddag van mogen horen, dat u geleden hebt onder Pontius Pilatus. Heere, welke rijke troost ligt daarin opgesloten. Dat we met heilbegeerte naar uw huis zouden komen. En zegen het woord van deze morgen. Verdiend hebben wij dat niet, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen het eerste vers van Psalm 16. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Psalm 16, vers 1. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.